Geliefden in de Heer Jezus Christus, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Hosea, hoofdstuk 3. Ik lees u daaruit voor de versen 4 en 5. Hosea 3, de versen 4 en 5 lees ik u voor. Daar spreekt het woord van de Heer aldus: want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, en zonder offer en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Dat was het uitgangspunt bij de overdenking van het boek Hosea. Wij letten vanavond op een paar dingen uit dit korte hoofdstuk. In de eerste plaats op de isolatie. In de tweede plaats op de meditatie. En in de derde plaats op de gratie of de genade die ons in dit hoofdstuk wordt getekend. De liefde vergaat nimmer meer. Wij letten op de isolatie van de vrouw van Israël, van de meditatie, de waarachtige werking van de Heilige Geest in het hart, en op de gratie, de genade van God, die ondanks alles aan Israël bewezen wordt. Dat hoofdstuk 3, dat stelt ons voor bepaalde vragen. Wat is het verband tussen hoofdstuk 1 en 2? Dat werd wel duidelijk. Maar dan dat derde hoofdstuk. Moet je dat zien als een vervolg op hoofdstuk 2? Waar het slot van was: en dat volk, lo ami, dat niet volk, zal zeggen: o mijn God. Of moet je het er ergens tussenin plaatsen? Dat is een van de eerste vragen. Wat is het verband met het voorgaande? Ik zou dat zo willen omschrijven. Eigenlijk vind je in die eerste twee hoofdstukken al de hele samenvatting van het boek Hosea. De zonde, het oordeel over de zonde, de toorn van God en het nochtans van zijn eeuwige liefde. Met ook daaraan verbonden de terugkeer tot de ware man. En Hosea heeft daar een levendig beeld van moeten geven en wezen in zijn eigen huwelijksleven. Je zou kunnen zeggen aan het eind van hoofdstuk 2, het is toch eindelijk goed gekomen. Hoe donker de weg ook was, door eigen schuld. Maar het woord van God, zoals Paulus zegt, is niet uitgevallen. Ik ben zelf ook een Israëliet, zegt hij, uit de stam van Benjamin. En dan opeens, dan krijg je dat hoofdstuk 3. Kijk, om de plaats van hoofdstuk 3 en een vervolg aan te wijzen, lijkt me dat het duidelijkst omschreven door te stellen wat nu gaat volgen dat speelt zich allemaal af in die realiteit, die werkelijkheid waarin God zijn oordelen dreigde over dat volk. Ook al werden die oordelen dan niet tot in die zin uitgevoerd voor eeuwig buitengesloten, het blijft waar. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet en woord verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet en regeling niet kan baten, dan zal ik ze bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. En nou, net als in het boek Openbaring, dat kun je ook niet altijd zo uitleggen, dat chronologisch, na tijdsorde, elk schriftgedeelte of pericoop op elkaar volgt. Daar krijg je ook telkens die doorkijkjes. Dat Johannes opeens midden in de catastrofes die over deze wereld komen, dat hij opeens een blik krijgt op de voltooiing. Op de zaligheid en de heerlijkheid van Gods ganse kerk. En dan opeens daarachter word je weer verplaatst in de weg die nog gegaan moet worden eer het zover is, wat deze aarde en de volken op deze aarde nog moeten ervaren en doormaken. Nou, je zou zeggen dat, o mijn God, dat zal het zijn. Maar als je nou hoofdstuk 3 leest, dan moet je zeggen, ja, even ons verplaatsend naar deze tijd. De tijd waarin Hosea dit schrijft, zover is het nog niet. Al gaat het ergens altijd door, o mijn God en zijn ontferming. Maar zover dat duizenden bij duizenden verslagen in het hart zeggen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dat kun je hier nog niet zo duidelijk vinden. En daarom, in hoofdstuk 3, gaan we eigenlijk weer terug. Gaan we terug naar die God die ons onze wegen, die niet goed zijn, voor ogen stelt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hoofdstuk 2 geeft tenslotte een doorkijk naar het einde van al Gods bedoelingen, dat God alles zal zijn. Maar nou, in hoofdstuk 3 treden we weer even terug in de geschiedenis van hun leven en van ons leven. Ik hoop dat de vraag van het verband daarmee een klein beetje beantwoord is. De volgende vraag is, en daarmee wil ik gelijk dan met het hoofdstuk 3 beginnen. De Heere zeide tot Hosea, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde door haar vriend nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. De eerste vraag waar veel strijd over geweest is, is de vraag, wie is deze vrouw? Is dat een andere vrouw? Dat Hosea dus met in zijn ongelukkige huwelijksleven met Gomer dat hij nu een andere vrouw moet nemen, die ook weer onbetrouwbaar is. Velen houden het daarvoor en zeggen, ja, dat moet wel een andere vrouw geweest zijn, anders dan zou er niet, anders dan zou de naam wel vermeld worden. Gomer, dochter van Diblaim. Je kunt natuurlijk ook net andersom redeneren. En zeggen, als het niet geweest is, als het Gomer niet geweest is, dan zou er toch wel een naam genoemd zijn. Daar lopen de meningen ver in uiteen. Dit is uiteraard geen probleem voor die theologen die gekozen hebben voor de opvatting dat alles wat hier beschreven staat aangaande Hosea's persoonlijke leven visionair is geweest. Dat het niet echt gebeurd is dus, maar dat hij dat in een visioen heeft gezien. Je voelt wel aan, dan valt die vraag die valt dan vanzelf weg. Maar ik heb bewust gekozen voor de realistische opvatting. Gezien ook de levensgeschiedenis van andere profeten in het Oude Testament en wat zij op Gods bevel hebben moeten doen. En ook vanwege de beschrijving, als je het onbevooroordeeld leest, dan kom je echt niet tot de gedachte van, dat heeft hij gedroomd. En je kunt dat ook wel moralistisch trachten te verdedigen, die droomopvatting, en zeggen, ja, hoe kan de Heere dat nou zeggen, hoe kan de Heere nou zoiets doen? Ja, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hoe kunnen wij zoiets doen? Dus voor degenen die denken dat dit allemaal visioenen zijn, is het niet van betekenis wie deze vrouw geweest is. Voor degenen die aan een stukje historische werkelijkheid denken in het leven van Hosea, waar wij dus aan denken, blijft dan de vraag over, is dit een tweede vrouw geweest na die eerste, of in de plaats van die eerste, of is dat dezelfde vrouw geweest? Dat zou alleen misschien wel een avondje vullen om dat nader uit te leggen. Wat er voor en wat er tegen ingebracht kan worden. Maar daar lijkt me dit niet de aangewezen plaats om dat te doen. Daarom heb ik bewust gekozen voor de gedachte dat het hier gaat om Gomer, de dochter van Diblaim, de vrouw waar hij op bevel van God mee gehuwd is geweest. Ik wil maar één punt noemen wat daarbij van betekenis is geweest. Zijn leven, zijn huwelijksleven, moet een afbeelding zijn van het huwelijk. De trouw, de liefde die God aan dat ene Israël bewezen heeft. De Heer heeft er geen andere bijgenomen. Historisch gezien in deze tijd zeker niet. En het gaat hier toch om Israël. En daarom is dat wel een vrij zwaarwegend argument om nog intenser te tekenen dat huwelijk en de gang van zaken in de verhouding van Hosea en zijn vrouw. Dat betekent dat wij uiteraard, in die dagen was dit duidelijk, wat dit allemaal betekende. En voor Hosea is het uiteraard ook wel duidelijk geweest wat de Heere bedoelde. Maar wij, als we tenminste dit verhaal even vloeiend willen voorstellen, wij moeten daar natuurlijk wel enige uitweiding dan aan geven. En tot welke conclusie moeten wij dan komen? Dan moeten wij tot de conclusie komen dat die vrouw, Gomer, dat ze na de geboorte van het derde kind verder weggezakt is in het kwaad en in de zonde. Dat ze niet geluisterd heeft, ondanks haar eigen gezinnetje, haar eigen man, heeft ze haar boze begeerten ruimte gegeven. Waar eerst iedereen over fluisterde en binnenshuis over praatte, dat is tenslotte uitgelopen op een totale ontreddering en ontluistering. Ze is een lager wal geraakt. Ze is een publieke vrouw geworden. Wat ze eigenlijk al was, maar nu is het helemaal gebeurd. Ze heeft haar huis verlaten. Net als die vrouw uit Richter 19, die jonge vrouw, die weer weggegaan was bij die man, weet je wel, ik heb die geschiedenis al eens eerder aangehaald. Die weer naar het ouderlijk huis was teruggegaan. En die man is er later achteraan gegaan. Zo is het ook met deze vrouw van kwaad tot erger gegaan. En hoe licht komen we dan niet in de macht van anderen. Kennelijk is er een figuur geweest die deze vrouw in haar macht heeft gekregen en die haar heeft geëxploiteerd. Die ook weer op zijn manier gebruik van haar heeft gemaakt. En ze is in zijn macht gekomen. Haar huwelijk is daardoor automatisch ontbonden. Wat was het eigenlijk nog voor een huwelijk? Het was al niks. Hosea heeft het verloren. En het lijkt wel of dat de Heere God het ook verloren heeft. Want Hosea's vrouw, die moet de preken toch ook gehoord hebben. Ach, als je erover denkt, dan zeg je wat triest. En als je nou tegen Hosea gezegd zou hebben, man, hoe denk jij daar nou over? Als je op een schemeravond bij hem in zijn huisje geweest zou zijn, ben je die vrouw die daar of daar ergens zit, hè? Ben je die nou kwijt? Dan zou die nog zeggen, ja, ik heb het verloren. Ik heb het verloren. Ze is weg en alles is kapot. Maar toch, ik kan ze niet vergeten. Want God heeft gezegd dat hij deze vrouw zou nemen. En ik ben ervan overtuigd dat God hem ook liefde voor deze vrouw in zijn hart gegeven heeft. Dat moet wel. Want die leidende gebogen Hosea moet een zwakke afbeelding zijn van God. Zwakke afbeelding. En God is niet gemaakt. Onze vaderen hebben gezegd, God en de bedriegt ons niet. En daarom als je dan bij Hosea gekomen zou zijn, je had gezegd, ja, maar nou ben je toch zeker wel genezen, Hosea. Van de idee dat die vrouw ooit, je zou ze nou toch niet meer terug willen hebben, zeker, die slet. Dan zou die niet zijn gaan schelden, nee, dat niet. Maar je zou misschien wel een paar tranen op zijn gezicht hebben gezien. Hij kan ze niet vergeten. Hij is ze kwijt. Zijn huwelijk is in werkelijkheid eigenlijk ontbonden. Dat is het ook. Ze is in de macht van een ander gekomen. Hij kan haar nu niet meer nemen. Ze is in het bezit van een ander. En de Heere zeide tot mij. Ja, als je het hoort en als je eraan denkt, dan zou je al, als het je aanvrijdt, in tranen uitbarsten. Die trouwe God, die verbondsgod, die ook bij Hosea zegt, hoe zal ik u nou zetten onder de kinderen? In dit verband, hoe zal ik je nou als mijn vrouw plaatsen? Hoe moet ik dat toch doen? De Heere, de ik ben die ik ben, ik zal er zijn, ik zal er voor u zijn. De Heere. En die toch aan de andere kant schepselen heeft geschapen. Dat is juist het moeilijke. Kijk, een pionnetje op een schaakbord en een steentje op een dambord kun je verzetten. Die spartelen niet tegen. Maar dat is dan ook doodmateriaal. Maar de Heer heeft levende mensen gemaakt. De Heer is God erkend dat Hij ons heeft gemaakt. En geen sinds wij tot schapen die Hij voedt en wijdt. De Heer wil een vrijwillig volk. Op de dag van zijn Heerkrachten. Hij heeft ons nou eenmaal niet gemaakt als steentjes of als plantjes. Maar daar is het alleen maar moeilijker door. Veel mensen gaan de kant uit en zeggen, ja, je hebt toch je verstand? Je bent toch een redelijk schepsel. Met reden begaafd. Ja, dat is ook zo. Maar daarom is het zo onredelijk. Daarom juist. Een dier is redeloos. Maar wij zijn juist omdat we met reden begiftigd zijn. Zo onnoemelijk redeloos. Wij werken tegen God in. Als je daaraan denkt, dan zeg je, Heere, wie kan toch zalig worden? Bij mensen is dat onmogelijk, zegt God. Zegt Jezus, bij God zijn alle dingen mogelijk. Je hoort David, die heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. In zijn eigen gezin. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. In alles wel verordineerd. Daarin is al mijn hoop en mijn lust. hoewel hij het nog niet doet uitspreken. Wat gelukkig dat David op zekere dag, oud in de dagen zat, gestorven is. Dat hij niet zo oud geworden is als Methusalem. Als hij dat nou ook allemaal nog eens mee had moeten maken. Hoe het gegaan is met het volk. Met de koningen van Israël en Juda. Dat had niet te dragen geweest. Hoe het gegaan is met het volk. Met de koningen van Israël en Juda. Dat had niet te dragen geweest. Dan was hij vergaan in alle smart en rouw. Maar de Heer heeft hem ook op tijd afgelost, zoals hij ieder van zijn kinderen op tijd aflost. Maar je voelt aan, hè? Het centrum, de kracht, de hoop, die zal toch komen te liggen, omdat ze daar ook ligt, in de God Israëls en niet in ons. We zeggen het wel eens makkelijk, te wanhopen aan onszelf, maar dat doen we niet zo gauw. En alleen op God de hoop. Maar er zit niets anders op. We zullen er van armoede toch terecht moeten komen. Bij die God die zegt, ik ben de formeerder van Israël, de schepper. Van Jacob, die het zelf doet. De Heere zegt tot hem, ga weer heen. Ik geef het even met mijn eigen woorden weer, maar wel naar de bedoeling van de tekst. Ga terug. Ga verder met beminnen. Die vrouw. Die vrouw? Ja, die vrouw. Jij was haar beste vriend. Even een aanduiding van een goede verhouding ook. Je kan hier ook lezen, de man. Dat is normaal erg positief. Het beminnen van elkaar. Man en vrouw, vriend, vriendin. Bemin een vrouw. Die bemint zijnde. Oh, hij houdt nog van haar. Hoe is het toch mogelijk? Wat is in natuurlijke leven? Liefde toch al vaak iets onbegrijpelijks. Een moeder. Die haar kind uit de goot haalt. Een vader. Die zijn levende waagschaal stelt voor een zoon. Als het gaat. Om het leven. Dan sta je al verbaasd. Ja, ja, de mensen zeggen, je bent gek. Je bent gek. Hebben ze tegen Hosea ook gezegd. Maar God zegt niet, bemin een vrouw tegen deze man. Hè. Die vrouw die nou weg is. Als er geen liefde is. Want dat kun je niet maken. Dat kun je nooit maken. Je zou er ook helemaal niks van kunnen zeggen. Als in het natuurlijke leven een man zou zeggen. Als een ander zou zeggen. Joh, je laat die. Ik zou die vrouw weer proberen. En hij zou zeggen. Ja, nee, dat. Man, schij uit. van de drie kinderen weet ik dat er één van mij is, de rest weet ik niet. Het is nog veel beroerder en erger geworden. Dan zou je niks terug kunnen zeggen. Je zou niet niks terug kunnen zeggen. Je zou het woord als het ware aan je kant hebben. Duidelijk. Maar als God dat dan zegt. En God heeft die wonderlijke liefde. Voor die vurige vrouw. In Hosea's hart gelegd. Zodat hij niet één keer, niet twee keer. Maar wel 10, wel 100 keer opnieuw begonnen is. Doe je op. Waarom doe je dat nou? Kom nou eens op tijd. En dan zullen we samen. Ja. Telkens weer beschouwd. En zo is het afgelopen. Kun je nou begrijpen dat die man. Wij kunnen het niet begrijpen. Dat hij toch denkt. Ik wou dat ze maar weer terug was. Ik wou dat ze maar weer terug was. Ik kan ze maar niet vergeten. Hij kon niks meer doen, het was afgelopen. Ze is zo aan lager wal geraakt en in de macht, in het bezit van anderen gekomen, dat hij, Hosea, zijn rechten zijn hem ontnomen. En dan komt God. En die zegt, ga verder met die vrouw, de mens. Die vrouw waar jij zoveel van hield en die toch overspel doet. Gelijk als de Heere de kinderen Israëls bemint. Ja. Kun je dat nou al zeggen? Ach. Wij zitten zo vaak in onze dogmatische benadering verward. Maar hier is het de ernst van die God. Die sprak, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. De Heere zegt hier niet. Er is nog wel een echte vrouw voor jou. Een echte bekeerde. Een uitverkorene. Daar zul je het beter mee hebben, Hosea. Zoals de mensen wel eens zeggen, ja, dat is een echte volk, echte man, een echte vrouw, echt bekeerd, echt kind van God. Nee. De Heere zegt dat hij de kinderen Israëls beminde. Maar dat zij andere mannen, andere goden, nawandelen, daarnaar omzien. Is dat dan geen algemene liefde of algemene, ach, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Dat heeft er niks mee te maken. Ten eerste is het zo dat hij Israël uit alle volken rondom verkoren had. Terwijl ze niet beter waren dan de anderen. Ten tweede, zou ik nou kunnen zeggen, kinderen, dat jullie gedoopt zijn. Omdat God zo'n hekel aan je heeft. Omdat God je haat. Kan ik toch niet zeggen. Ik kan wel zeggen, wat is God goed voor ons. Allemaal, hoofd voor hoofd, zoals we hier zitten. Dat we naar zijn naam genoemd zijn. Dat God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben gesproken in de heilige doop. Ik weet wel hoeveel we dat hebben opgelost. Dus ja, maar kijk, dan moet je bijdenken, dat zijn de uitverkorenen. Daar geldt dat voor. En omdat ik niet weet wie de uitverkorenen zijn, daarom doop ik ze maar allemaal. Maar de meesten, die zijn toch verworpenen. En misschien kunt u mij niet begrijpen als ik zeg, ja mensen, wat heeft dat er toch allemaal mee te maken? Waar ben je mee bezig? Ik weet wel wat Paulus zegt, al waren het getal der kinderen Israël als het zand der zee, het overblijfsel zal behandeld worden. Daar zorgt God voor. Hoe zorgt God daarvoor? Zo onder andere. Door zo zichzelf te openbaren in zijn volk, aan zijn gemeente, in Christus. Kerstmis zegt, we houden er geen één voor, maar ja, we wachten maar af. Zo, als het zo zijn mag. Ik zeg het even een beetje scherp, om het duidelijk te maken. Maar, ik zeg, wat hebben wij ermee te maken? Met zulke soort dingen. Met zulke soort dingen. Dat uitgangspunt is niet goed. Dat uitgangspunt is het zoeken van het menselijke verstand naar de sluitreden. Hoe klopt het? Hoe kan ik de kerk volhouden met onbekeerde mensen en de kerk volhouden met vrienden van de waarheid en van de oude waarheid, weet je wel, met daar hier en daar misschien nog een uitverkorene, laten we hopen. Maar daar gaat het niet om. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Je kunt als het ware de dauw van het woord van God weghalen. Zoals je van druiven de dauw af kunt doen. Door er met je eigen sluitredenen tussen te komen. God zal er wel voor zorgen. Dat is de troost. Maar juist daarom is het zo aangrijpend. Daarom is het zo werkelijk. Terwijl als ik ga zitten rommelen met mijn sluitredens, dan gaat de werkelijkheid weg. Dan staat het niet meer in de praktijk van dit leven nu en toen. Dat is nou juist altijd de kracht en de levendigheid van het woord van God en van zijn eeuwige verkiezende liefde en van zijn welbehagen dat samengebundeld ligt in Christus Jezus. Daar ligt de kracht, dat eeuwige welbehagen, hier en nu en zo door God uitgewerkt wordt in de tijd. Maar dan moet ik niet te veel aan sleutelen. Nee. Maar het is beter dat deze waarheid haar kracht mogen hebben in ons aller leven. En er iets van die innerlijke verbreking en ontroering komt. Wie is een God als gij? Ja, wie? Die de ongerechtigheid vergeeft. En de overtreding van het overblijfsel zijner erven niet gedenkt. Nee, dan vindt Luther wel aardig gezegd. Ja, als je gelooft, dan heb je het. Geloof je het niet, dan heb je niks. Dat is in de praktijk ergens zo. In de praktijk van het leven. Kijk, en dan komt die trouwe God en die zegt. Je moet die vrouw weer bijzien te krijgen. Ik wil daardoor wat uittekenen. Ik wil nog verder gaan met dit volk. Het is zomaar niet voorbij. Het is echt waar. Hè? En het is geen vrijbrief voor ons, maar we zijn toch al zo nare mensen. Daarom hoef ik er dat geen eens altijd bij te zeggen. Maar het is zo echt waar. Hè? Hij handelt nooit. Met ons, naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn met de zonde. Hij straft wel. Maar niet nadat we verdiend hebben. Kijk, zegt de Heer, zo ben ik nou ook. Ik bemin de kinderen Israëls. Ik heb gezegd, jullie zullen alleen wonen. Tussen al die volken. Ik heb gedacht aan mijn belofte aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. Maar Hosea, wat hebben ze gedaan? De flessen, de druiven. Het is beter om te lezen met vele andere vertalers. De druivenkoeken. Een soort gebak. Maar dat kwam vaak voor. In die cultus van de afgoderij. Dan werden er aan die afgoden die niet zijn, werden er van die druiven een lekkernij, voor die mensen een zoete lekkernij, die werd aan die afgoden gegeven en zelf mocht je er ook je portie van eten. Van dat spul. Daar houden ze van. In de diepste zin dus van die onechte, onwezenlijke, niet bestaande mannen. Want dat is geen man die deze vrouw exploiteert. Een man in de zin van het woord. Het is een man van geweld. Een Belialsman zou je kunnen zeggen. En die vrouw ook. Vreemde goden nagewandeld. En dan gaat Hosea op pad. Hij doet het. Hij doet het met, ja toch, met verheuging en beven. Hoe zou het zijn? Ja, God had gezegd, ik zal de weg met doornen omtuinen. Dan zul je zoeken, hoe kom ik eruit? Maar het zal niet meer kunnen. Dan zul je nog wel eens terugdenken aan de tijd van die vorige man. Had ik het toen zo slecht? Was die man zo hard? Wat heb ik weggegooid? Ik weet wel, het is niet genoeg. Christus alleen is gelukkig genoeg. Maar nou is deze vrouw van Hosea letterlijk in zulke omstandigheden terechtgekomen dat Hosea kan haar geen eens meer nemen als zijn eigen vrouw. En dat nemen, dat staat hier dan niet in het teken van het brute, maar ik bedoel, hij kan geen eens zeggen, kom, jij hoort bij mij. want ze is in het bezit en de macht van een ander gekomen. Hij kan ze alleen nog maar kopen. En ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. Half in geld en half in natura. Ja, de geleerden hebben zich wel afgevraagd waarom is dat zo en zeggen dan nou dat kwam waarschijnlijk het beste uit. Dat hij kon overeenkomen met die eigenaar in wie macht die vrouw gekomen was. Het kwam wel meer voor dat iemand in de macht van een ander kwam. Dat hij gezegd had, nou joh, ik kan wel wat gerst gebruiken. Maar weet je, ik dacht bij mezelf, zou het ook niet zo kunnen zijn dat Hosea het ook niet voor het oprapen had. En dat hij hutje bij mutje gedaan heeft. Ja, wat zou hij verdiend hebben in die tijd? Waren de mensen hem zo gezind? Hij zou wel oppas nodig gehad hebben voor de kinderen. En voorzieningen hebben moeten treffen in zijn huiselijk leven. Misschien heeft hij een stuk land bebouwd. Er tussendoor zo, tussen de prekerij door. En is hij naar die man toegegaan en heeft gezegd, ik zou die vrouw willen kopen. Wat zie je daar dan in? Daar gaat het niet over, maar ik zou die vrouw willen kopen. Als er relatie geweest is dat die Hosea gekend heeft, die eigenaardige profeet, dan zal die misschien de schouders opgehaald hebben. Dan ben je toch ook gek om zo'n vrouw nog achterna te lopen. En om daar nog een prijs voor te betalen. Maar Hosea blijft onverstoorbaar. Nou, wat geef ik? Nou ja, ik wou een slavenprijs betalen. Het is vrij zeker dat die 15 zilverlingen overeenkomen in geldswaarde met de waarde van die homer, anderhalve homer gerst. Ook 15 sikkelen of 15 zilverlingen. Het pleit veel voor om dat aan te nemen, omdat in het Oude Testament, in de boeken van Mozes, wordt de prijs van een slaaf bepaald op 30 zilverlingen. Een slavenprijs. Ook als een slaaf door een beest doodgestoken was, een beest van een ander, dan moest die ander 30 zilverlingen betalen. Tot de laatste profeten toe kom je dat tegen. De prijs van de verachte. En in het Nieuwe Testament komt het weer terug. Die 30 zilverlingen. Wat wilt ge mij geven? En ik zal hem u overleveren. Hier koopt hij die vrouw dus terug voor een slavenprijs. Kennelijk is het, dat is dan ook het sterkste bewijs dat ze in de macht van een ander gekomen is. Door eigen schuld. Ja, kom maar mee, zegt hij. Kom maar mee, dan gaan we even kijken naar de schuur. Daar zit dat akelige mens. Ze zal ondertussen ook wat ouder geweest zijn. En gezichten spreken ook, boekdelen. Toch lichten haar ogen een klein beetje op. Aan de ene kant schrikt ze natuurlijk. Daar staat er man die ook vroeg oud geworden is. Door alle toestanden. is die gekomen om haar soms dood te slaan, om wraak te nemen, om de straf toe te passen voor een overspelige vrouw. Dat zal niet veel problemen opleveren onder de mensen, want ze zullen zeggen, hij heeft groot gelijk, die man. En toch, als ze naar hem kijkt, dan ziet ze iets in de strengheid, tegelijk iets van liefde. Net als die schilder, die uitbeelde, die vertorende vader, die toch lief is, dat ene strenge oog. En dat andere, vol liefde. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik dat allemaal tegen hem gezegd heb, ik denk toch nog ernstig aan hem. Zoals bij Hosea ook. Hij heeft heel wat avondjes zitten piekeren. En in onze tijd zou hij misschien wel bij de dokter gezeten hebben. Ja, vergeef me dat ik het zo zeg, om wat pilletjes om te kunnen slapen en om een beetje rustig te blijven. Daar komt hij, ernstig. En tegelijk ook. Met het geld. En de natura om te betalen. Terug. Mooi, kerel, zegt hij. Betalen is goed. Neem maar mee. Hij komt precies op het juiste moment. Ze begint niet te schelden, te slaan, als een hysterica. Ze dacht, wat had ik het toch eigenlijk goed. Niemand moet mij meer, geen fatsoenlijk mens moet mij meer. En daar komt hij binnen. Daar komt hij binnen. Hij is wel streng. Die strenge God ook. Die is streng. Die kan niet iets door de vingers zien. En toch zegt die grimmigheid, is bij mij niet. Trek je handschoenen maar uit. Leg de boksbeugels en kettingen en alles waarmee je mij altijd te lijf gegaan hebt maar aan de kant. Steek je zwaard maar in de schede. Ik ben gekomen omdat gij het leven zoudt hebben en overvloed. Kun je dat nooit begrijpen? Dat God zo goed is. Ja, want van Hosea is niet te begrijpen, hè? Maar ja, het was ook een mens. En je moet maar van iemand houden. Al zeggen ze dan allemaal, laat zitten. Ja, maar je moet er maar van houden. Maar God, wie is hij die op zijn tijd gekomen is en voor goddelozen zijn leven heeft gegeven? Dat kun je niet voorstellen. Toen wij vijanden waren, hing hij te sterven aan het kruis. En zelfs nog voordat wij vijanden waren, zei hij al, zie ik kom o God om uw wil te doen. Kom maar, zegt hij, hij wil nou niet gaan praten, maar iedereen bij is. Misschien geeft hij zijn arm. De mensen kijken elkaar aan. Als hij door de straten komt, dan komt hij. Ze is weer terug. Ja, en ze hebben al gauw horen fluisteren. Zij was toch slavin daarin? Ja, maar hij heeft verkocht, joh. Hij was een werk uit al zijn gerst, heeft hij afgemaaid en hele karren vracht. En hij heeft zijn geld opgehaald en hij heeft ze weer terug. Nou, de mensen zeggen hier. Het is onverbeterlijk, deze vrouw. Een onverbeterlijke slet. Maar hij gaat mee en als ze binnen zijn, dan neemt hij het woord. Streng, ja streng. Maar toch ook liefdevol. Ze zitten samen op de bank of op het kleed op de grond zoals dat gebruikelijk was. En die zegt, vrouw, moet je eens luisteren. Je moet vele dagen na mij blijven zitten. Ik heb je nou weer gehaald. Ik was de echte man, je eigen man. Maar ik heb gemerkt hoe erg het met je is. Het lijkt wel of dat er een vuur in je brandt, vrouw. Een onblusbaar vuur. Onverzadigbaar. Heb ik veel verdriet van gehad. Maar, vrouw, ik wil proberen je te helpen. Want, ja, ik geef het even nu weer, dat wij het begrijpen. Want ik kan wel tegen je zeggen, vrouw, nou hier heb je de portemonnee weer, en ga jij morgen naar de markt de boodschappen doen, dat heb ik intussen altijd gedaan. Maar ga je op de markt de boodschappen doen, en die heeft ook gevraagd of dat we op visite komen, enzovoorts, en ga je dan mee? Dat lijkt liefde. Maar het is eigenlijk oppervlakkigheid. Zo is bij Hosea niet. Nee. Hij zegt, vrouw, we zijn zoveel jaren getrouwd. En hoe lang ben je nou al weg? Maar nou ben je er weer. Ik heb je gekocht. Eigenlijk, ja, je was mevrouw. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, je bent een slavin. Want ik heb mijn slavenprijs voor je betaald. Maar laten we daar nou niet over praten. Maar wel dit. Voorlopig wil ik dat je thuis blijft. Vele dagen. Veel dagen moet je blijven zitten. En je mag nergens heen. Je mag niet met andere mannen praten. En nog meer. Dat mag niet. Je mag ook niet meer het eigendom van een andere man zijn. Het zij als slavin of als zomaar vrouw. Meen je dat, Hosea? Ja, ik maar, vrouw Gomer, luister nou eens. Ik doe het uit liefde. Ik wil je helpen. Ik zal het je proberen. Ik zal proberen het je wat makkelijker te maken. Ik zou, al ben jij in huis, en je begrijpt wel, ik wil ook graag een vrouw hebben. Maar ik zal me niet, ik ga niet naar een andere vrouw toe. Ik zal niet zeggen wat iedereen zegt. Snap je nou dat die man niet een andere vrouw neemt? Dat doe ik niet. Dat zal ik nooit doen. Alleen, voorlopig zullen wij samen ook van elkaar afzien. Niet echt afzien van elkaar, maar we zullen niet gelijk als man en vrouw leven. Want ik wil je zo graag helpen dat je niet meer wegloopt. En dat je ja, isolatie, ja, isoleren. Ik wil een schild voor je zijn, hier in huis, en de muren ook, maar je mag echt niet weg, want ik doe de deur op slot, je mag niet weg. Maar ik ben niet die slavendrijver, die koeliedrijver, dat ben ik niet. Dat moet je weten. Ik zal ook meedoen. En ik zal niet aandringen op jouw plicht. Op jouw huwelijksplicht. Ik hoop dat je het goed vindt. Dat je ermee tevreden bent. En dan later duurt misschien niet zo lang. Dat isolement. Maar later, als we samen nou weer wat verder zijn. Ach, dan komt alles weer goed. Dan kan alles nog goed komen. Er is ook iets in van een kiesheid. Ja, die vrouw die komt bij wijze van spreken als een gebruiksvoorwerp. Uit de handen van anderen heeft die weer weggekocht. In natuurlijke leven stuit dat, zou je zeggen, ook een beetje tegen de borst. Om maar gelijk te doen alsof er niets aan de hand is. Nee, er is tijd nodig. Om het te helen. Om het te genezen. Sommigen denken, dat kan ook wel. Dat Hosea hoofdzakelijk bedoelt met deze woorden. Ik zal geen andere vrouw. Zal ik niet doen. Er niet naar kijken. Ik hou het bij jou. Maar ik geloof dat er toch ook in de bedoeling van de tekst iets is van. Eerst nou eens tot bezinning komen. Eerst nou eens nadenken. We kunnen wel net doen of dat we in 1 minuut alles af kunnen zoenen. Maar ja, dat kan ook niet. Maar weet dat ik van je hou. Zo, ja zo, ik hou nog van je. Dan komt de boodschap. De boodschap tot het volk. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Dat is niet af te wenden. Nee, nee. Dat gaat door. Ze gaan in het isolement. Ze zullen worden weggevoerd als ballingen. Ze zullen verstrooid worden tussen de volken. Dat gaat door. Dat is niet meer af te wenden. Hij straft wel. Maar de diepste zin van de straf is de liefde. De liefde. Het is toch raar. Zou God dan een oog uitsteken om ons 2 goede ogen te geven? Ja, dat kan. Simpson zag nooit helderder dan toen hij zijn ogen kwijt was. Toen die malende was in de molen. Maar het is liefde. In die straf is iets van liefde. Eigenlijk zou je het nog sterker moeten zeggen. De drijfveer van de straf is de liefde. Want als het tot in eeuwigheid met ons zomaar door kan gaan, bij wijze van spreken, dan is er reden om bang te zijn. Maar dat de Heere wat hij gebouwd heeft afbreekt en wat hij geplant heeft uitrukt. Oh wacht, God. Waar we van dachten, dat zint mij niet. Ik heb liever een andere man. God. Maar daar zijn we nog niet vanaf van God. Hij bouwde. Hij bracht ons onder zijn dierbare evangelie. Hij noemt ons naar zijn heilige naam. Ja. God laat niet los. Dat is het opmerkelijke. De kinderen is als zullen vele dagen blijven zitten. Zonder koning en zonder burgemeester en Eerste en Tweede Kamer. Ik zeg het nou maar in onze terminologie. Hè? De vorsten, de hoogwaardigheidsbekleders. Zonder offer. Zonder offer, ja. Het afgodenoffer is weggevaagd. Maar straks wordt Juda en de tempel ook weggeraapt. De openlijke eredienst houdt op. Alles houdt op. Je zou zeggen, er blijft helemaal geen godsdienst meer over. Geen kerk meer over. Zonder opgericht deel, dat waren van die stenen. Daarom wordt het wel vertaald met het oorspronkelijke Masebas. Dat waren van die stenen die werden, door Mozes heeft ze ook wel geplaatst. En je leest het bij andere gelegenheden ook dat er stenen werden opgericht. Hè? Maar dat was een bekend verschijnsel bij die volken rondom. En dan las dat afgoderij. Dat bedoelde Mozes er niet mee. En Jacob niet met die stenen in Bethel. Dat waren meer gedenkstenen. Maar goed, bij Israël stond het toch grotendeels in het teken ook van het verheidenen van hun eredienst. Hun dienst aan de ware God van Israël. En dan was er bij dat altaar, daar was ook die paal, die stenen paal, of zuil, of hout. Het vrouwelijke en het mannelijke. En daar was die hele afgodendienst mee doortrokken, allemaal weg. Ook de prachtige schoudermantel, met de urim, de tumim, de borstplaat, uit het gezicht verdwenen. De terafim, ja. Weg. Kleine beeldjes waarschijnlijk. Rachel had er een onder het zadel. Misschien ook maskertjes die ze opzetten. Maar ook in de dienst van God was er sprake van de terafim. Allemaal weg. De Heere ruimt alles uit de weg. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. Zullen zij dat doen? Ja, dat zegt God. Voel niet hoe dwaas het is als sommigen zeggen, ja, kijk, daar zie je uit dat wij ons moeten bekeren en dat wij ons kunnen bekeren. Dat past helemaal hier niet meer. Wel grijpt het plaats in het persoonlijke leven. Maar de oorzaak, de stuwkracht, het geheim is in God. In zijn eeuwige onveranderlijke liefde. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. En zoeken de Heer hun God. Dus al bekering is tot een andere gezindheid te komen. Is een omwenteling. Niet alleen van uitwendige dingen dat je zegt, hè, die man die gaat niet meer naar de kroeg of die gaat nou trouw naar de kerk. Maar het is de gezindheid van de genade, van de liefde, van de ontferming. Het is de gezindheid dat wij die altijd alles zelf ter hand hebben genomen. En die zelf alles hebben uitgemaakt en aangemaakt. Dat wij tot erkentenis komen. Uw naam alleen geef eer, Heere. Wij hebben het niet gedaan. Daarna zullen de kinderen Israëls zich bekeren. En zoeken de Heere hun God. De meditatie. De overdenking. De Heilige Geest. Die in ons werkzaam is met het woord. Die ons overtuigt van zonde, omdat we in hem niet geloven. Terwijl hij toch de enige betrouwbare is. de overdenking. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Dat is geweest, dat is. De profeten hebben het ook letterlijk beleefd. Als je dat ontroerende leest van Daniel, toen die merkte in de boeken dat de 70 jaren voorbij waren, bijna. Wat grijpt het hem aan? Wat zat hij zijn gebed uit voor God, beleidende hun misdaden en hun beschaamdheid des aangezichts. Ze zullen zich bekeren en zoeken de Heere, die trouwe verbondsgod. Wees mij toch genadig, Heere. Denk toch aan mij. Laat me niet voor eeuwig varen. Ze zullen komen en zoeken de Heer hun God. En David, ja, daar waren ze van losgescheurd, dat 10-stammenrijk. Nou is te laat. David is al lang dood. En met Juda duurt het ook niet zo lang meer. Dan gaan ze ook weg. Dan wordt de laatste Davidische koning ook op een ellendige manier weggesleept. Ons heilig en ons heerlijk huis, waar onze vader u loofde, met vuur verbrand. Maar er lag al die kloof tussen Juda en Efraïm, Israël. David. Ja, dat betekent, en dan trekken we de lijn door naar het Nieuwe Testament. De meerdere David. De zonen Davids. Heere, gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Daar zit zo'n Israëliet. En ze bestrafte hem. Maar hij riep des te meer. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Zo gaat het maar door. Dan 1, dan 10, dan 1000, dan 3000. En het groeit maar door. Paulus trekt de lijn al heel breed in Romeinen 9. En die past die wonderbare profetieën van Hosea, die past die toe op al degenen die door het net van het evangelie bijeen worden vergaderd, die zijn heilstem horen, Joden, Grieken en barbaren. Heeft het dan met Israël niks te maken? Ja, natuurlijk. Ik heb vaak wat gezegd over die vleeselijke verering en dat vergeten dat de belofte, de Abrahamitische belofte, in principe, dat was de kern, in Christus, alle volken geldt. Zodra Israël zelf maar iets zich verbeelde, dan zei God, ik heb de Filistijnen ook een plekje gegeven en de Egyptenaren en al de volken. Wat denken jullie wel? Daar moeten wij dus niet aan meedoen. Maar, en dat heb ik, ja, misschien nooit gezegd, maar wil ik nu zeggen. Als Paulus spreekt, dan merk je ook dat hij Israël, de Joden, zijn maagschap naar het vlees niet afgeschreven heeft. Ja, hij heeft ze wel afgeschreven, maar hij gelooft dat God het niet afgeschreven heeft. Dat kun je merken. Hij waarschuwt ons net zo. Denk erom, want het kan net zo gaan als Israël. En dat God Israël opraapt en jullie afkapt. als we dat dierbare evangelie miskennen. Ik heb gelezen over het Joodse volk veel. En soms huilend gelezen over de jammer en de ellende. En de ballingschap. Ze kunnen wel zeggen, ja, ja, die ook. Er zijn weinig volken misschien. Tegen wie de haat en de woede van de wereld zich meer heeft gekeerd dan het Joodse volk. Ik heb de foto's gezien van hun naakt in de kou stervende lichaam, kindertjes en grijzaards en meisjes en jongetjes die elkaar in een laatste gebaar omhelsden en troosten. Trachten te troosten. En de God Abrahams, Isaacs en Jacobs hebben aangeroepen. Ik weet wel. Wij hebben Gods gramschap verdiend. Allemaal. Wij ook. En toch heb ik er iets in gezien. Juist omdat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. Daarom. Omdat God die onberouwelijke God in Christus is, kan er nog heel wat gebeuren. Het wil niet zeggen, dat vind ik, dat is niet de lijn van de schrift in zijn geheel, om individueel gesproken te ieder Jood of iedere heiden, nee, daar gaat het om. Het voornemen Gods blijft vast, maar wel dat we ons of onze kinderen misschien kunnen verbazen. Niet omdat de Joodjes eindelijk tot erkentenis komen, maar omdat die eeuwige God, hier vind je dat toch, hè? Dat die eeuwige God zo wonderbaar is in zijn liefde. Zo onbegrijpelijk. Ach, ze zullen tot Christus komen en tot zijn goedheid, bevende staat, of hier staat vrezende, maar het woord oorspronkelijk duidt aan in beweging. Overman door emoties. Vrees, maar ook blijdschap. Ja, vergeef me dat het wat te laat voor is, we gaan naar huis. Droefenis en toch verheuging. Tranen en door de tranen heen een glimlach. Tot zijn goedheid, dat betekent tot zijn heil. Tot zijn barmhartigheid in Christus Jezus. In het laatste der dagen. Nu. Dat is nu. En gisteren. En nadat de Heer Jezus is ten hemel gevaren, in het laatste, dat is nu. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Soms kan het wachten op de voltooiing zo zijn, dat de zondaar denkt, de gelovige denkt, waarom komt de Heer nu niet? Waarom laat de Heer dat allemaal? Maar ja, het is ook een teken van hoop. dat er blijkbaar elke dag nog bij komen. Elke dag komen erbij. Wie weet hoeveel uit alle geslachten, dat doet God. Wat dat betreft mag de wereld dan nog wel even staan, bij wijze van spreken. Want God is de komende. En op dit eigenste moment waarop wij nu sluiten, is de deur open. Moet je indenken dat er op het ogenblik in Siberië iemand sterft. O mijn God. En ergens in een gevangenis. Misschien een afgebeuld iemand die zo mishandeld wordt dat hij de geest geeft. O mijn God. En wat dan? Gratie, genade. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Verloren zoon, verloren dochter. God maakt het toch in orde. En hoe het allemaal zijn zal, wij weten het niet. Maar ik denk dat we genoeg ons te verwonderen hebben. Dat wij ook binnen mochten komen. Die overspelige zondaar en zondares. Amen. Thank you.